onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht en tot geslacht en tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De spreukendichter zegt: als je slapen gaat, zul je niet angstig zijn, maar je zult neerliggen en je slaap zal vredig wezen. We zingen nu Psalm 84. Ik noem u Psalm 84, vers 1 en 6. God geeft ons zijn heilige wet. En ook vanmorgen willen wij daarnaar luisteren. En naar Christus' samenvatting daarvan. En zingen daarna van Psalm 3 in de versie van Weerklank. Psalm 3, vers 1. God spreekt al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Onze Heere Christus vat de wet samen met deze woorden. U zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw verstand en al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod en u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten, dat is, hangt heel het woord van God. Amen. Wij willen nu samen bidden. In ons gebed de Heer onze schuld beleiden en hem vragen om opening van zijn woord. Laat ons bidden. Trouwe Heer in de hemel, voor uw heilig aangezicht naderen wij. Met dankzegging en lofprijzing, in ootmoed, met eerbied. En we willen u ook in ons gebed noemen, zoals u daarnet in ons lied mocht noemen. Ons schild, onze zon. En ook nu kunnen we u enkel en alleen maar danken dat u zo goed bent en zo mild. We zijn hier vanmorgen samen omdat u opnieuw toch weer ons genade en eer wilt geven. En daar zijn we op afgekomen, Heer. Op uw genade, op uw eer, op uw liefde, op uzelf. En we mochten daarnet zingen, de verwachting van de dichter dat u hem zult bevrijden. En toen hebben we uw wet gehoord, waarin u het ons ook toezei: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land bevrijd heeft. En onder dat voorteken mogen we toch ook vanmorgen samen zijn, hier in de kerk en wanneer wij thuis meeluisteren. En wij danken u, Heere, daarvoor uit de grond van ons hart. Wij belijden u onze zonde. We belijden u dat we lang niet altijd oprecht voor uw aangezicht wandelen. Oprecht voor uw leven. U niet vertrouwen zoals u waard bent. Niet op u bouwen zoals u dat van onze kant verdient. Ook de afgelopen week zijn daar genoeg voorbeelden van aan te dragen. Wanneer we het voor onszelf nagaan. Veel zijn we alweer vergeten, sommige dingen nog niet. U bent niets vergeten. We leggen het allemaal, de vergeten en de onvergeten dingen, voor u neer. Met de vraag: vergeef ons al onze zonden. Reinig ons, Heer Jezus Christus, met uw kostbaar bloed. En wilt u ons ook vanmorgen, Heilige Geest, het geloof schenken. Ons het houvast meegeven, dat ligt in uw woord, in de beloften van uw evangelie. Zegen ons dan, dat we met elkaar een goede dienst hebben, waarin wij afgeholpen worden van al die dingen die ons benauwen, die ons verontrusten, die ons geloof in de weg zitten. En wanneer we geen geloof hebben, schenk ons dat dan. En wanneer we eerlijk moeten bekennen dat oppervlakkigheid ons bedreigt en beheerst, neem die weg. En wanneer er andere dingen zijn die er eigenlijk niet zouden moeten zijn, Heere, geef het uwe ervoor in de plaats. Wil ons nabij zijn zo dadelijk, wanneer we uw woord horen, wanneer uw stem vanuit Jeruzalem tot ons richt, doe er ons van ophoren. Zegen ons wanneer we met andere dingen in deze dienst bezig zijn. Wanneer we onze gaven geven. Wanneer we luisteren. Wanneer we zingen. Wanneer we bidden. Zegen aan ieder die een taak heeft in deze dienst. Open de mond van uw dienaar. Wees ons nabij wanneer we thuis meeluisteren. Dat we ook daar mogen ervaren dat u uw zegen op ons neer doet dalen. Wilt u overal zijn in deze wereld waar vandaag uw woord klinkt, en dat mag toch op tal van plaatsen zijn. Onze gedachten gaan vooral uit naar al die broeders en zusters die slechts in het geheim kunnen samenkomen of helemaal niet kunnen samenkomen. Wilt u ook uw woord aan hen meegeven deze dag? Trouwe God in de hemel, spreek tot ons uw woord dan in de stilte van dit uur, opdat wij door de vermaning en de vertroosting van de schrift de toevlucht nemen tot uw barmhartigheid, ons bewezen in uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. uit genade. Amen. Wij openen nu samen het woord van onze God. En we doen dat in Psalm 3 en in Handelingen 12. Allereerst uit het Oude Testament, Psalm 3. Een psalm waar de vertalers boven hebben gezet, morgenlied. En het opschrift van de psalm zelf, van de schrift zelf, luidt een psalm van David toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom. En dan horen we David bidden, zingen. Heere, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders. Velen staan tegen mij op, velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God. U echter, Heere, bent een schild voor mij, mijn eer. U heft mijn hoofd omhoog. Met mijn stem riep ik tot de Heere, en hij verhoorde mij vanaf zijn heilige berg. Ik lag neer en sliep, ik ontwaakte. Want de Heere ondersteunde mij. Ik vrees niet voor tienduizenden van het volk die zich aan alle kanten tegen mij opstellen. Sta op, Heere, verlos mij, mijn God, want u hebt al mijn vijanden op de kaak geslagen. De tanden van de goddelozen hebt u stuk gebroken. Het heil is van de Heere, uw zegen is over uw volk. Tot zover lezen we samen uit het Oude Testament. Uit het Nieuwe Testament lezen we het boek van de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 12. Ik noem u Handelingen 12. En daaruit lezen we de versen 4 tot en met 6. Koning Herodes zit de gemeente in Jeruzalem dwars. En dat doet hij nogal behoorlijk. Hij heeft de apostel Jacobus al laten onthoofden. Hij zet ook Petrus gevangen. En daarover lezen we iets. Episode uit die geschiedenis. Handelingen 12 vanaf vers 4. En toen Herodes ook die apostel Petrus gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan 4 wachten, elk bestaande uit 4 soldaten, om hem te bewaken, omdat hij hem na het Pascha wilde voorleiden aan het volk. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen 2 soldaten, geboeid met 2 ketenen, en de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. Tot zover lezen we samen uit het Nieuwe Testament. U ziet het wel aan de psalmen die we zingen. Psalm 3 is ook de psalm waar we met elkaar vanmorgen over willen nadenken. En in de prediking zal min of meer de hele psalm voorbij komen. We richten ons met name op vers 6. En dat is de tekst die we nog een keer willen lezen. Psalm 3, vers 6. Daar luidt het woord van onze God. Ik lag neer en sliep. Ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij. We gaan u ter voorbereiding op de prediking opnieuw zingen uit Psalm 3. In de gewone oude berijming, Psalm 3, de versen 2 en 3. gemeente des Heren. Wellicht kent u zijn naam, Benedictus. Benedictus, hij leefde omstreeks 500 in de buurt van Rome. En als jong edelman werd hij geraakt door het verval, door de chaos van zijn tijd. En hij besloot toen monnik te worden. Als zodanig heeft hij veel betekend voor de ontwikkeling van Europa. Veel waar wij vandaag de dag mee bezig zijn, is te danken aan hem. En hij is vooral van betekenis geworden door het stichten van de kloosterorde die zijn naam draagt, de Orde der Benedictijnen. En ook in Nederland zijn enkele kloosters aan deze orde gewijd. Voor de dagelijkse gang van zaken in al die kloosters stelde Benedictus richtlijnen op. En we noemen dat de regel van Benedictus, zoals je ook de regel van Augustinus hebt. En in die richtlijnen, in die regel is aan alles gedacht. Aan de inrichting van de slaapzalen en aan de taken in de keuken. Aan de ontvangst van gasten en aan wat je moet doen met kloosterlingen die telkens weer te laat zijn. In de kerk, bij de maaltijd. Een van de voornaamste regels is dat men 7 keer bij dag bijeen is om te bidden. Want, zegt Benedictus, we lezen toch in Psalm 119, 7 maal daags loof ik u. Nou, en dat doen deze broeders tot op de dag van vandaag. En de orde der Benedictinessen, de zusters, doen dat ook. 7 keer per dag komen ze samen in hun kloosterkerk. En eens per week of eens per 2 weken zingen ze daarbij het hele psalmboek door. En zo loven ze God dag in dag uit, week in week uit. Benedictus Regel schrijft ook voor dat elke dag begonnen moet worden met psalm 3. De psalm waar we met elkaar vanmorgen over nadenken. De psalm van waaruit God vanmorgen zijn woord tot ons richt. 7 keer per week, 365 keer per jaar zingen die monniken het dus. Heren, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders. Om even zo vaak te eindigen met de woorden: het heil is van de Heere, uw zegen is over uw volk. 365 keer. Hoezeker, daarbij bestaat natuurlijk het gevaar van sleur, maar dat is met zoveel dingen het geval. Het hoeft helemaal geen sleur te worden. En misschien zouden wij het ook eens een tijdje moeten proberen. Elke morgen beginnen met Psalm 3. Een van de eerste dingen die je 's morgens doet als je opstaat, als je wat gaat lezen. Dat heeft wat. Dat doet wat. Ik kan het uit eigen ervaring zeggen. En waarom is dat zo? Allereerst vanwege het begin van deze psalm. Heere, roept David. Heere, David is de dichter van dit oude lied. Heere, Jahwe met hoofdletters, trouwe verbondsgod, u die nooit loslaten werken van uw handen, u die hebt gezegd, ik ben jouw God en jullie zijn mijn volk. Heere. En als u zo de psalmen eens wat doorbladert, dan merkt u dat David met deze uitroep vaak begint. En dat kan eigenlijk niet anders. Want wie is ons meer nabij dan de Heer? En wie is meer op ons betrokken dan de Heer? Is het niet raadzaam dat de mens in alle omstandigheden van het leven zich eerst richt tot de Heer? Dat geeft perspectief, dat geeft lucht. David doet het. Ons ten voorbeeld. Heere. Heeft geen andere keus. We worden dat meteen gewaar wanneer hij vervolgt: hoe talrijk zijn mijn tegenstanders. Velen staan tegen mij op. En het opschrift van deze psalm maakt direct duidelijk waaraan we moeten denken. Een psalm van David toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom. En ik denk dat de jongens en meisjes die geschiedenis wel kennen. David die weggaat uit het paleis, weggaat uit Jeruzalem, want Absalom, die wil graag koning worden in de plaats van zijn vader David. En slinks weet hij de een na de ander voor zich in te winnen. Ergens in het tweede boek Samuel staat: Absalom stal het hart van de mannen van Israël. En op een gegeven moment doet hij openlijk een greep naar de macht. En dan zegt de geschiedschrijver: het volk dat bij Absalom was, nam in aantal toe. Zo ontvangen we de illustratie bij het opschrift van de psalm. Hoe talrijk zijn mijn tegenstanders. Velen staan tegen mij op. En dan klaagt David hier in psalm 3. Heren, dat ziet u toch ook gebeuren? Het hart van de koning is gebroken. Mijn zoon Absalom, Absalom mijn zoon. Waarom doe je nou dit je oude vader aan? En ook zijn adviseurs en tal van officiers en soldaten kiezen de kant van Absalom. Hoe zal dit aflopen? Misschien mag ik dan gelijk een lijn doortrekken naar de Heer Jezus Christus gemeente. Want wat hier gebeurt doet ons denken aan Christus. Zijn beeld ligt telkens op in de psalmen. Hoe talrijk waren op een gegeven moment zijn tegenstanders. Maar zeggen we er meteen bij, er is ook sprake van een verschil, van een groot verschil. Christus overkwam het vanwege onze schuld. David overkwam het vanwege zijn eigen schuld. En daarmee is natuurlijk het optreden van Absalom niet goed te praten, maar een en ander heeft te maken met wat er ooit voorviel tussen David en Bathsheba. Ook een episode uit Davids leven die wij kennen. En dan is op een dag daar Nathan in het paleis van David. En hij gaat recht voor de koning staan en zegt tegen hem: Majesteit, het zwaard zal van uw huis niet wijken. En dat merkt David. Dat merkt hij voortdurend. Dat merkt hij ook nu hij op de vlucht is van zijn zoon Absalom. Want gemeente, de Heere neemt het niet dat wij over een grens gaan. Tegenover hem niet, tegenover onze naasten niet, tegenover onszelf niet. En doen we er niet goed aan om dit telkens te bedenken. Te bedenken dat de Heer het niet neemt dat wij een grens overgaan. En zou daardoor niet ons schuldbesef, ons berouw verdiept worden? En zou daardoor niet ons geloof sterker worden? Hoe meer wij ons hoofd buigen en de Heere gelijk geven, des te meer wij verzekerd raken van zijn vergeving, van zijn liefde. Niet voor niets roept David God bij zijn naam aan van Heere. Dat is een naam vol heiligheid en vol goedheid. Naar wie moet hij anders toe nu de nood zich aandient? Naar wie moeten wij toe, gemeente, als wij belaagd worden in ons leven? Dat kan er toch maar één zijn, de Heere. De Heere tegenover wie we in de schuld staan. De Heer die ons moet leren telkens weer dat we eerder een kritische grens overgaan dan wij waar willen hebben. Maar wat is het alternatief? Als we met al het onze niet bij God terechtkomen, gemeente, bij wie dan? En daarom willen we vanmorgen, net als David toen, roepen: Heren, Heren, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders. Velen staan tegen mij op. Tegenstanders. Ach, wie heeft ze niet? De vervolgde christenen hebben ze heel letterlijk. En ook deze week was het nieuws er weer vol van wat ze moeten verduren, de christenen, in landen met vervolging. Door deze coronatijd hebben ze nog zwaarder te verduren. Hun familie voorzien ze niet van allerlei hulpgoederen. En al die vluchtelingen, ze zijn niet voor niets op de vlucht, de economische vluchtelingen daar gelaten. Hoe talrijk zijn hun tegenstanders. Davids tegenstander was nota bene zijn eigen zoon. Zo dichtbij zit het soms, hè. Een van je kinderen dus. Je vrouw. Je vader. Een vroegere vriend of collega. tegenstander. Maar niet alleen mensen, ook omstandigheden. Denk aan al die miljoenen mensen die getroffen zijn door de vijand die honger heet. Tot op de dag van vandaag, terwijl er wereldwijd gezien genoeg is. Of de vijand die we zeker deze dagen kennen allemaal. Corona. En de tegenstanders kunnen ook in ons zitten. Zorgen kunnen het zijn. Depressieve buien, aanvechtingen, pijn die maar niet overgaat. Angst vanwege alles wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Beirut. Nieuws is er nog elke dag vol van. En wat voor een spanningen zal dat in het Midden-Oosten opleveren op termijn? Ben je blij dat je hoort van vrede tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten? Maar ook als je denkt aan wat er gebeurt op de stranden in ons land. Doodsteken. Alsof het gewoon is. Heren, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders. Velen staan tegen mij op. En bleef het daar nu maar bij. Tegenstanders treffen je vaak niet alleen met daden, maar ook met woorden. Waardoor het nog moeilijker wordt om alles te verdragen en te verwerken. David laat dat ook weten. Velen zeggen van mijn ziel, of nog iets eenvoudiger vertaald. Velen zeggen van mij, hij die David vindt, geen heil bij God. Je vertrouwt wel op hem, maar haalt het wat uit? Je bent niet voor niets op de vlucht, David. Iedereen laat jou in de steek. De feiten bewijzen het. Jij vindt geen hulp bij God. En is dat niet vaak het moeilijkste in de aanvechting? Wat een vraagteken gezet achter jouw relatie met God. En dat jij bidt, dat snappen ze niet. Ik las bij iemand. Hoe kun jij nou denken dat God voortdurend met jou bezig is? Ben je echt zo belangrijk? Dat is pure ijdelheid. Ongeloof is veel nederiger. Dan moet je zelf zorgen dat je een gaaf leven leidt. Dat je een beetje goed met mensen omgaat en niet al te domme dingen doet. Kortom, jij vindt geen hulp, geen heil bij God. En dan denken we het zelf ook niet meer dan eens. Kan God mij wel helpen? Wil die mij wel helpen? Als ik rondkijk in mijn leven, dan moet ik zeggen, dan kan ik eigenlijk alleen maar zeggen, het lijkt er meer dan eens niet op. Waar is Gods hulp? Waar is God zelf? Is hij er wel? En zo merkt u, gemeente, hoe dit oude lied, wortelt in de rauwe realiteit van elke dag. En dat geldt eigenlijk van iedere psalm. En dat maakt ze de eeuwen door zo waardevast en waardevol. Ze zijn uit het leven gegrepen. Het leven waarin de een zich zus staande houdt en de ander zo. Het leven waarin ook velen het opgeven en soms zelfs op eigen initiatief afscheid nemen van het leven. Ze zien geen andere uitweg meer. En David... Opnieuw roept hij, Heer, en hij doet het nog luider, nog intenser dan aan het begin van de psalm. U echter, Heer, dat woordje echter, dat woordje maar, duidt op dat nog intensere. Dat is voor David, hoe dan ook de uitleg, al gooien ze hem dit voor de voeten, al wordt zijn tegenstanders talrijker. U, Heer, u echter. Dat is geen goedkope oplossing. Alsof het geloof de oplossing van alle problemen is. Dat nadrukkelijke u, gemeente, dat is aan alle oplossing voorbij, aan alle logica voorbij, aan alle geredeneer voorbij. Het is de reddingsboei die je vastgrijpt als je merkt dat al het andere drijfzand is. De reddingsboei die u vanmorgen mag vastgrijpen, die jij mag vastgrijpen, die wij allemaal moeten vastgrijpen, willen we niet ten onder gaan in de vloedgolf van vragen en twijfels, van nood en dood. En weet u, daar hoeven we geen groot geloof voor te hebben of wat dan ook. Als we maar roepen, met David roepen, Heere, maar u Heere. tegenover het gejamaar van de wereld en van de duivel en ook van ons eigen hart. Zetten wij het maar van de Heere dat al die andere maars overwint. Maar u, Heere. Heel eenvoudig gezegd, aan het u van God ontspringt ons vertrouwen. Niet aan het ik van onszelf. En als we zo tot God roepen, dan komt, als ik het zo zeggen mag, de rest vanzelf. Of nog weer iets anders geformuleerd, dan zorgt de Heilige Geest daarvoor. De Geest die ook vandaag de dag het voor elkaar weet te krijgen, dat wij het van God verwachten. Net zoals David het dwars door alles heen van God verwacht. En dat wordt zo mooi duidelijk uit het vervolg, wanneer David zingt: Heere, u bent een schild voor mij. God wordt in de psalmen vaak vergeleken met een schild. Denk onder andere ook aan psalm 84. En dat is een prachtig beeld, de Heere als schild, de Heere als jouw bescherming. En het woord dat hier in psalm 3 voor schild wordt gebruikt, duidt niet op zomaar een schild. Want zomaar een schild, je kunt zich dat wel voorstellen, jullie weten dat wel jongens en meisjes, als je zo'n schild hebt en je speelt soldaatje en heb je hier je schild. Ja, dan ben ik hier aan deze kant beschermd, maar aan de andere kant en achter me, daar ben ik niet beschermd. Het is een heel speciaal schild, een schild om jou heen. Je zou bijna zeggen een harnas, een panzer. En zo valt psalm 3 dan ook te vertalen, vers 4a te vertalen. Heere, u bent het schild om mij. Doen wij dus een beroep op God? Zeggen wij tegen hem, al komt ons hart er soms amper in mee, maar u, Heere, daar is Gods beschutting en bescherming helemaal om ons heen. Beneden en boven, voor en achter, binnen en buiten. Niet dat we dat altijd zo ervaren, gemeente. Maar verzekert de Heilige Geest ons vanmorgen, het is wel zo. Welke vurige pijlen Satan ook van beneden op ons afschiet, tevergeefs. En welke stormen van beproevingen ook van boven op ons afkomen, tevergeefs. En wat voor wapens er van binnenuit op ons gericht worden, tevergeefs. Hoe dat dan, David? Heere, u bent het schild om me heen. Marnix van Sint Aldegonde gaf het mee aan prins Willem van Oranje. Mijn schild en de betrouwen, zijt gij, o God, mijn Heer, op u zo zal ik bouwen, verlaat mij nimmer meer. Dit is het dus wat u van uw God wilt zingen, David? Jazeker, maar ik wil nog meer van hem zingen. Wat dan? U bent mijn eer. Te midden van alle spot, omdat ze telkens tegen hem zeggen, jij vindt geen hulp bij God, zorgt hij voor eerherstel. En dat duidt dan ook de volgende woorden op. U heft mijn hoofd omhoog. God doet mij weer boven mijn zonden en zorgen uitkijken. En mijn vijanden, die hebben het nakijken. En zo doet God nog. Ook anno 2020. Als er één voor eerherstel zorgt, is hij het. Omdat hij ons de gerechtigheid en de heiligheid van Christus toerekent. Evenals had ik nooit zonde gehad of gedaan. U herkent die woorden wel uit onze Heidelberger. Hoe zeker tot mijn laatste snik toe stuit ik op mijn vuil. Maar het allerlaatste is wat David hier zingt. Heere, u bent mijn eer. U heft mijn hoofd omhoog. En dan verandert er iets in dit lied. Als we met elkaar tijdens een bijbelstudie of op catechisatie nauwkeurig zouden nalezen, dan zou ik zeggen, zien jullie iets veranderen in toon? Ja. Ineens valt ons op dat David dan niet meer spreekt tot God, maar over God. Alsof hij voor zichzelf even op een rij wil zetten wat hij daarnet over God beleden heeft. En dan niet om te kijken of het wel waar is, om te voelen of het allemaal wel klopt. Dat overkomt ons nog wel eens. Dan heb je iets gezegd over God, tegen God. En even later is daar weer zo'n vervelend stemmetje in je die tegen je zegt, klopt dat wel? Zo is het bij David niet. Hij zegt iets over God om Gods daden nog duidelijker voor het voetlicht te halen. Met mijn stem riep ik tot de Heer. Zo is het gegaan. Jullie weten dat toch? Heere, riep ik telkens weer. En toen David, hij verhoorde mij. Je mag ook vertalen. Nauwelijks riep ik tot de Heere of hij luisterde naar mij. Bij Jesaja staat ook een dergelijk woord. Nog voor zij roepen, zal ik antwoorden. En als wij dat eens nou in ons leven nagaan, gemeente. Is het ooit te vergeefs dat we onze God erbij haalden? Nee toch? Mogen wij die twee woordjes ook niet op menige gebeurtenissen in ons leven plakken als het ware? Hij verhoorde. En hij doet dat, zegt David, vanaf zijn heilige berg. De berg Sion. Zeg maar de tempel. Waar de offer ter verzoening worden gebracht. Waar dus vanwege dat bloed van al die stieren en bokken, waar alles getuigt van Gods vergeving, van Gods genade. Hij verhoorde mij vanaf zijn heilige berg. Geen wonder dat David vervolgt met te zingen. Ik lag neer en sliep, ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij. En het zijn natuurlijk deze woorden geweest die Benedictus hebben ingegeven om elke morgen Psalm 3 te zingen, samen met zijn kloosterlingen. En vandaar ook dat meer dan één vertaling als opschrift boven deze psalm heeft geschreven, morgenlied, morgengebed. Ik lag en sliep, ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij. En zijn er ook niet veel avonden, gemeente, dat wij rustig kunnen gaan slapen. En dat we de volgende morgen uitgerust wakker worden. Misschien hebt u dat de afgelopen dagen wel ervaren met al die tropische warmte. Toch kunnen slapen. Uitgerust wakker worden. Hoe dat kan? De Heere ondersteunde mij. Daaruit blijkt hoe dicht God bij ons is. Hij heeft niet alleen te maken met het bijzonder in ons leven. Hij heeft net zo goed te maken, gemeente, met het gewoon in ons leven. In het gewone doen en laten van ons leven. In het gewone rijden en zeilen van elke dag, gemeente. Daar zit zoveel van onze God in. Een goede nachtrust. Te danken aan Gods goedheid. En dat je de volgende morgen gezond opstaat. Te danken aan Gods bewaring. Misschien bidden de jongens en meisjes het nog steeds. Wij vroeger ook, ik vroeger ook. Heere, houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht. En de volgende morgen word je wakker. En de Heer heeft het gedaan. Over jouw getrouw de wacht gehouden, gemeente. Zo simpel, als ik het zeggen mag. Zo simpel gaat het eraan toe in het leven van het geloof. Het zit vanuit een bepaald perspectief bekeken echt niet zo ingewikkeld in elkaar. Hoewel, dat wil ik er vanuit een stuk realisme tegelijk ook maar weer achteraan zeggen. Dat simpele, dat kan ons ook toch wel kregelig maken, als ik dat zo zeg vanmorgen, prikkelbaar. Allicht als het goed gaat, als je gelukkig getrouwd bent, als je plezier hebt in je werk, als je gezond bent, als je een fijne vakantie hebt gehad, dan kun je goed slapen, maar als dat niet zo is, en als slaaptabletten ook niet helpen, en als de zorgen die je met je meedraagt je ook 's nachts achtervolgen, en als jouw kinderen bij nacht en ontij her en der zwerven, hoeveel zitten daar niet mee? Maar juist dan, gemeente, is dit oude lied volop actueel. David was toch niet aan het spelen varen toen hij het dichtte. Integendeel, ik wijs u nogmaals naar het opschrift, een psalm van David toen die vluchtte voor zijn zoon Absalom. En het is in deze omstandigheden dat het klinkt: ik lag neer en sliep, ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij. Hoe kun je David? Ja, dat kan ik. Hoe kun je Petrus? Dan ligt hij in de gevangenis te slapen, de wachten om hem heen. En hij weet dat hij binnenkort zou worden voorgeleid. En wat hem dan wacht, dat weet hij ook, de dood. Herodes zal geen genade kennen. Maar Petrus sliep. Paulus, storm op zee, schip beukt heen en weer. De volgende morgen zegt hij tegen de bemanning: vannacht heeft er een engel bij mij gestaan. Dat zal in een droom zijn geweest, in een visioen. Hij heeft dus zijn slaap kunnen vatten, die apostel Paulus. En ik denk aan al die mensen die voor een operatie lagen. En dan sprak je ze enkele dagen later. En dan vroeg je aan ze: kon u slapen? En ik heb het al zo vaak horen zeggen: dominee, ik kon zo goed slapen. Hoe dat kan? Het geheim van het geloof. Want wat is geloven? Niet dat wij zeggen: ik kan, ik zal, ik doe. Dat is niet naar de regel van het geloof. Wat wel? Psalm 3 leert het ons: maar u, Heere. En zo leren we het geloof. En zo houden we het geloof ook vast. Daarmee is een goede nachtrust natuurlijk niet altijd gegarandeerd. Niet elke morgen staan wij fris en gezond op. En voor mijn idee is de onberijmde psalm dan net iets realistischer dan de berijmde psalm. Het is wel heel mooi om te zingen: ik lag en sliep gerust van 's Heeren trouw bewust tot ik verfrist ontwaakte. Maar dat gerust en verfrist staat er in de onberijmde psalm niet bij. Meer dan eens in de Bijbel en met name in de psalmen is alle besef van Gods trouw weg, helemaal weg. Maar dan zeggen we vanmorgen tegen elkaar tot elkaars troost: niet wat wij ervaren, niet hoezeer wij verfrist zijn en bewust zijn, dat geeft de doorslag. Maar wat God ons belooft, gemeente, dat redt het, dat wint het. En daarom is het geen grootspraak wanneer David tegen het einde van zijn lied zingt: ik vrees niet voor tienduizenden van het volk die zich aan alle kanten tegen mij opstellen. En dan wordt ook de vrees voor de dood, die wel eens genoemd wordt de oudste broeder van de slaap, wordt de vrees daarvoor ook getemperd. Want er komt eens de morgen dat we niet meer ontwaken en brengt elke tik de brengt elke tik van de klok ons dichter bij de eeuwigheid. Wie in Christus ontslaapt, ontwaakt in de morgenstond van de eeuwige heerlijkheid, waar alle tegenstanders verdwenen zijn en waar we eeuwig mogen zingen van Gods goede tierenheid. Dan moeten we vanmorgen ook tegen elkaar zeggen: wat zal de eeuwigheid een ontnuchtering zijn voor wie een morgenlied als dit niet wilde zingen. Zij worden ontmaskerd op de jongste dag als vijanden van Christus. En aan het slot van de psalm worden nogal krasse dingen over hen gezegd. Dat ze er aangaan, dat ze helemaal aangaan, dat hun kaak wordt stuk gebroken. Dat hun tanden hun uit de mond worden geslagen. En daarom, gemeente, zien wij sterk op Jezus. Jezus. Want, zegt Luther, in deze psalm gaat het ten diepste over hem. Hij zingt hier over zijn dood en over zijn begrafenis en over zijn opstanding. Want je kunt toch niet geloven, zegt de reformator, dat zulke heerlijke dingen als waar David over zingt, dat die slechts gelden van de natuurlijke slaap en van de natuurlijke rust. Inderdaad, zo weer in de psalmen uiteindelijk gelezen worden als liederen waarin Christus aan het woord is. waarin hij spreekt en zucht, waarin hij lijdt en jubelt als een van ons. Met dit ene doel. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Door zijn kostbaar bloed. Waar het bloed daar op de tempelberg Sion getuige van was. Hij voor mij. En hij betuigt het ons ook vanmorgen. Ik voor u. En met name aan het slot van de psalm wijst alles op hem. Sta op, zegt Luther dan. Dat is het Pasen. En verlos mij. Dat is Goede Vrijdag. En als de psalm dan eindigt met de woorden, het heil is van de Heere, dan maken wij ervan de heiland. Mijn heiland is van de Heere. En in deze wetenschap, gemeente, mogen wij elke dag leven en slapen en ontwaken. Dan spoelt deze wereld zich wel naar het einde en alles wijst erop vandaag de dag. Wij echter wachten op de nieuwe morgen. Breek de jongste morgen aan. Geef, o opgang uit den hoge, dat wij met u opgestaan alle leed vergeten mogen. Doe ons opgaan tot uw feest, onbevreesd. Dan zijn wij altijd bij de Heere. Amen. Beantwoorden wij nu de prediking, gemeente, door samen opnieuw te zingen uit Psalm 3 en nu vers 4. Heer, nu samen danken en met hen voor elkaar bidden. In onze voorbeden wij opdragen mevrouw Verwijs en haar man van Lingen 16. Het is leuk om niet geconstateerd bij mevrouw. We bidden voor haar en haar man om geloof en vertrouwen. We bidden ook voor mevrouw van der Keur van Park 37. Ze is opgenomen geweest in het ziekenhuis met benauwdheid en longontsteking. Ze mocht afgelopen donderdag weer thuiskomen. En we danken daarvoor en bidden voor verder herstel. Danken en bidden wij nu samen. Trouwe Heer in de hemel, Vader, Zoon en Geest, u danken wij dat u ook vanmorgen ons zulke dingen doet horen, zulke dingen geeft en in het hart legt. Dat u uw volk de zegen schenkt. En dat wij mogen zeggen, het heil is van de Heer. Mijn heiland is van de Heer. En dan weet u toch wel door uw geest ons in dit vertrouwen te doen leven. Wees ons nabij in al onze omstandigheden. Wanneer we uw zegen en de hand duidelijk mogen ervaren. In allerlei voorspoed die we hebben. In troost en bemoediging, wanneer het leven moeilijker is, wil ons ook nabij wezen. Misschien wel des te meer, wanneer ons leven in de storm is terechtgekomen. En wanneer we met David moeten verzuchten, mijn tegenstanders zijn zo vele. En wat zeggen ze, dat ik geen hulp heb bij u. Trouwe God, u hebt ons ook vanmorgen uw woord doen horen. Opdat wij weten dat u er bent. En dat u ons ziet en dat u ons draagt tot in het eeuwige leven. Dragen de gemeente hier ter plaatse aan u op, alle kerken. Toch in het bijzonder deze wijkgemeente. Zegen haar, al degenen die voor haar bezig zijn. Vrijwilligers, de ambtsbroeders, de voorganger en zijn gezin. Mogen ze telkens weer rust vinden bij u. Wij bieden u voor mevrouw Verwijs en haar man. Zegen ze, waar er een ernstig bericht kwam. We bieden u, Heere, mogen zij in deze omstandigheden ervaren. En het David nazingen. Ik lag en sliep gerust van 's Heeren trouw bewust. We danken u met mevrouw van der Keur dat ze terug mocht komen uit het ziekenhuis. We bidden u om verder herstel. Wees haar daarin nabij en mag zij ook weten van uw sparende en zegenende hand. We bidden u voor een ieder in de gemeente die weet wat moeite is, wat zorg is, wat ziekte is, wat ouder worden betekent. Ontferm zich over hen. Waak over hen. Wij bidden u voor al diegenen uit ons midden die op vakantie zijn. Misschien nu ook meeluisteren. Zegen en behoed ze. Breng ze veilig thuis. We bidden u vooral degenen die juist in deze periode eenzaamheid ervaren. Dat degenen die ze naast staan vertrokken zijn. Dat ze hun eigen beperkingen ondervinden waardoor ze er niet op uit kunnen trekken. Hier in de hemel, trek met ze mee. We bidden u voor het geheel van onze kerk. Zegen haar en alle die haar leiding geven. Wilt u wat doen, Heer, aan de verdeeldheid van ons als christenen? En maak dat wij geen wegen die u ons wijst barricaderen. We bieden u vooral het werk dat in uw naam en in uw koninkrijk gebeurt. Van zending en evangelisatie. Het gesprek met uw volk Israël. Allen die diaconale arbeid verrichten. We bidden u voor hen die in deze wereld bezig zijn om hulp te verlenen, om vrede en gerechtigheid te bewerken. Om ziekte in te dammen en uit te bannen. We denken in dit verband opnieuw aan het virus en we vragen u, Heere, doe ons wijs zijn, ook als land en volk, als jongeren en ouderen. Doe ons gaan, een weg van inzicht en verstand. En geef dat er spoedig een middel gevonden wordt, waardoor dingen opnieuw gedaan kunnen worden, de goede dingen. En dat we de verkeerde, ook als land en volk, afzweren. We bidden u voor onze overheid, voor een ieder die grote verantwoordelijkheden draagt in deze wereld. We dragen land en volk van Beirut aan u op. We dragen zoveel landen in deze wereld aan u op, waar het recht struikelt op de straten. Heere, ontfermt u zich. Ook over allen die op de vlucht zijn, die van huis en haat verdreven zijn, die uitgebuit en verkracht worden. Heere, ontfermt u zich. Doe uw koninkrijk komen. Ga zo met ons. Tot eer van uw grote naam. Doe uw aanschijn over ons lichten. En mogen wij deze dag verder gaan. In het besef van uw trouw. En de avond ligt nog best ver weg, maar dat we dan toch te rusten gaan. Met in ons hart de wetenschap dat u er bent. En dat u onze dank zullen betalen. En dat we u zullen prijzen in ons avondlied. En dat we weten, u waakt over ons. Tot we weer in de morgenstond ontwaken. Uit genade. Amen. Onze slotzang, gemeente. Psalm 108, vers 1. Ik zal in de dageraad ontwaken en met gezang mijn God genaken. Gaat u nu allen heen in vrede, bewaar het woord van onze God, draag met u mee zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.